Goedenavond gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collect is bestemd voor de stichting IKEG die zich bezighoudt met kinderevangelisatie. De tweede collect is bestemd voor de kerk en de derde collecte voor het bouwfonds. Al deze collecten bevelen van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Hommersom, Kolmelandstraat 3... en mevrouw van Len Dirksen, Linhoflaan 24, die voor revalidatie in Vrijthof de Tiel verblijven. En voor de heer Langelaar uit Tiel, die in de Sint-Maartenskliniek te Nijmegen wordt verpleegd. Voor mevrouw Schoenmakers van Zetten uit Kesteren, die in het Gelderse Valleiziekenhuis te Ede verblijft. En voor mevrouw van Eldik Bor, wethouder van Lavierstraat 7, die in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen wordt verpleegd. Mevrouw Eef de Haas, Muskensand 4 en mevrouw van Lavieren van Binsbergen, Linhoflaan 15 zijn weer thuis. We herinneren u aan de volgende activiteiten in deze week. Morgenavond is de Bijbelstudie voor jongeren op Perengaard 1. Donderdagavond vergadert de kerkenraad. Aanstaande vrijdag 2 juli hopen Maurice Sonnenberg en Corine de Beer elkaar het jaarwoord te geven. God zegen over hun huwelijk willen ze vragen in een dienst in de Oude Kerk in Hardingsveld-Giessendam, die om 6:30 s'avonds begint en waarin dominee Zonneberg op voor te gaan. Wij bevelen dit bruidspaar van harte in uw voorbeden aan. Zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. U en jij worden van harte uitgenodigd om dan mee te bidden. Fijn dat er al zoveel lege flessen zijn ingeleverd ten behoeve van de Franse Bijbelweek. De hele zomer door mag dat nog worden gedaan. Ook de opbrengst van de zendingsbussen bij de uitgang zijn voor dit doel bestemd. Vanmorgen zijn vakantiebijbelgistjes uitgedeeld die tijdens de vakantie als dagboekje kan worden gebruikt. Hiervan is nog een aantal exemplaren beschikbaar in de lectuurbak bij de hoofduitgang in het Baken. Datzelfde geldt ook van de folder die vanochtend is uitgedeeld met informatie over de zendingswerk van Robert Bron, die voor een half jaar zal vertrekken met de uitnodiging erbij voor een presentatie en de mogelijkheid om afscheid te nemen op zondag 4 juli na de morgendienst. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 41 vers 5. Zelfs hij, op wie ik voormaals heb vertrouwd, mijn vree en disgenoot, verhief zijn hiel en sloeg mij fier en stout, terwijl hij at mijn brood. Ik noemde u het vijfde vers van Psalm 41. De kerkraad wens u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen deze dienst voortzetten met samen te zingen van Psalm 135 en daarvan de versen 2 en 3. God is goed, looft hem tezamen met gezang en snarenspel. En ook het derde, God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goon. 2 en 3 van Psalm 135. Psalm 46 en daarvan het eerste vers zingen we na de geloofsbelijdenis. Psalm 46 vers 1. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. Ze werden steeds zijn hulp gewaar. En wat er verder volgt in vers 1 van Psalm 46. Maar nu eerst belijden wij in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, trouwe Vader in de hemel, ook in dit avonduur, bent u het die ons te samen brengt hier in de kerk of thuis bij de kerkradio. Rondom uw geopend woord en vanavond in het bijzonder ook rondom een zondag uit het leerboekje van de kerk. We danken u dat we steeds weer dat onderwijs mogen ontvangen. Geef dat we het ook op die wijze tot ons nemen, dat het niet alleen een leerstellig gedeelte is wat we met elkaar overdenken, maar dat het ons ook raakt in ons bestaan, in ons wezen. Want de dingen die we overdenken gaan uw Zoon aan. En wat hij heeft gedaan in zijn weg en werk, in zijn lijden. En dat had hij niet nodig voor zichzelf, maar hij heeft dat willen doen, hij voor ons, omdat anders wij de eeuwige dood hadden moeten sterven. En daarom bidden we van u, Heere, geef dat we er niet alleen lichamelijk, lijfelijk bij zijn vanavond, maar ook met ons hoofd en met ons hart. En dat we merken dat u met uw geest werkt, ook als we straks uit uw woord gaan lezen, al oude en bekende woorden. Geef dat we ze ter harte nemen en ook op onszelf van toepassing weten. Bereid ons zo uw zegen, ook al is het warm in de kerk en ook al weten we dat het zomer geworden is in deze week. Geef dat we er ook van genieten. U geeft het met het oog op onze gezondheid en zo bent u bezig en naar lichaam en naar ziel ons toe te rusten. Heere, hoor ons uit genade alleen in Jezus' naam. Amen. Wij lezen samen uit het Oude Testament, uit de profetieën van Jesaja, 53ste hoofdstuk. Bekende woorden over de lijdende knecht des Heeren. Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid. Toen wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een ieder was als verbergend het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, door God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons en ieder naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Toen deze geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden, om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is geteld geweest, en hij vele zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover onze schriftlezing. Vanavond denken wij met elkaar na over zondag 15 uit de Heidelbergse catechismus, die we met elkaar zullen lezen. Zondag 15 heeft drie vragen, 37 tot en met 39. En dan wordt ons gevraagd, wat verstaat gij door het woordje geleden? En dan luidt het antwoord dat de Heer Jezus aan lichaam en ziel de hele tijd van zijn leven op aarde, maar in het bijzonder aan het einde van zijn leven, de toorn van God tegen de zonde voor het hele menselijke geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij, onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel van God dat over ons gaan zou bevrijden. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan dat hij met een andere dood gestorven was? Jazeker, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Tot zover zondag 15 uit de catechismus. Voordat we dit met elkaar overdenken, zingen we, en wel van Psalm 86, daarvan de versen 2, 8 en 9. Wie toch is als gij weldadig, wees mij dan, o Heer, genadig. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in gena. Doe een teken mij ten goede. Het tweede, achtste en negende vers van Psalm 86. Gemeente des Heren, vanavond mogen we bij de behandeling van de catechismus stilstaan, heel in het bijzonder, bij het lijden van de Heer Jezus Christus. Wij belijden immers zijn lijden. En ik hoop dat dat ook des te meer op ons afkomt, ook al staan we dan qua tijd alweer enkele maanden achter de lijdenstijd, Goede Vrijdag en Paas. Dat hebben we allemaal in de rug, zoals u weet. Met zondag 15 hebben we dan een soort terugblik. Wat verstaat u nou onder dat woordje geleden? Merkt u wat er gaande is in de 12 artikelen, die we elke zondagavond weer opnieuw belijden? Dan wordt er eigenlijk in één regel een hele sprong gemaakt van jaren. Het gaat over de Heer Jezus die geboren is uit de maagd Maria. En dan ineens die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd. Vanaf de geboorte, zeg maar in het jaar nul, wordt er zomaar overgestapt over een periode van vele jaren heen, tot het einde van Jezus' leven, ongeveer 33 na Christus. En over die tussenliggende periode wordt helemaal niets beleden dan? Is dat niet belangrijk genoeg wat er toen allemaal gebeurd is? Heeft dat geen waarde voor ons? U weet, de 12 artikelen, die geven hoofdmomenten aan. De kernen van de Bijbel, waar het nou uiteindelijk om draait. En als u de Bijbel erop zou naslaan, dan zult u eigenlijk bijna tevergeefs ook zoeken naar momenten tussen dat jaar 0 en zeg maar ongeveer het jaar 30. Heel even wordt er bij de 12-jarige Jezus in de tempel gestopt. Marcus die meldt dat hij de zoon van de timmerman was. En dan ineens staan we in de woestijn, waar Jezus na gedoopt te zijn in de Jordaan, in wordt gedreven door de Heilige Geest, en waar hij dan wordt verzocht door de duivel tot 3 keer toe. Zomaar een sprong van zo'n 20, 30 jaar. Maar hebben we het dan wel op de goede manier gezien? Wanneer we nou eens heel nauwkeurig vanaf het begin van de evangelie bekijken, valt het ons dan in feite niet op dat het lijden van de Heere Jezus schouder aan schouder staat met de geboorte al, bijvoorbeeld. Ik mag het misschien nog scherper zeggen, vallen ten diepste in de Heere Jezus Christus de lijnen van lijden en geboorte en lijden al niet samen. Paulus die heeft dat zo mooi beschreven in zijn gelaten brief, als hij het heeft over de Heer Jezus. Dan zegt hij dat de Heer Jezus geboren is, geworden is uit een vrouw. Dat wil zeggen, hij is geboren zoals een ieder onzer geboren is, uit een moeder. En dan dus te bedenken dat hij Gods zoon was. En gelijk daarachteraan schrijft Paulus dan dat hij ook onder de wet gekomen is. En u weet, ook uit de geschriften van Paulus, dat de wet daar is om de zonde aan de kaak te stellen. Nou, dat wordt dan ook op Jezus van toepassing. Dus geworden uit een vrouw, gekomen onder de wet. Jezus wordt gewoon als zondaar behandeld en hij komt gelijk na zijn geboorte al onder diezelfde wet. Terwijl hij, die helemaal geen weet had van zonde en die ze ook niet deed en nooit gedacht of gezegd of gedaan heeft. Ja, lazen we bij Jesaja, hij werd tot zonde gemaakt. En dan merken we dus eigenlijk al dat het lijden van de Heer Jezus niet pas begint bij Pontius Pilatus, maar het lijden van de Heer Jezus begint eigenlijk al bij Maria, bij zijn geboorte. Voor Maria zelf was het eigenlijk al een schande om ongehuwd zwanger te zijn. Wat een lijden komt er dan voor de dag wanneer er bij de geboorte helemaal geen plaats is voor hen daar in Bethlehem. En wat een armoe ook komt er tevoorschijn als we lezen in Lucas 2 dat er in de tempel voor deze kleine Jezus het armenoffer moet worden geofferd. Een paar duiven of een paar tortelduiven. En wat een lijden en wat een gevaar is er niet rondom de kindermoord van Bethlehem. En dan om over het echte einde van het leven van de Heer Jezus nog maar te zwijgen. Daar waar het lijden dan helemaal ten volle openbaar komt. Daar waar de sluizen van Gods toorn helemaal op hem opengezet worden en alles op hem neerkomt. Hij wordt dan totaal overstroomd. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Ja, dat staat er haast als in één adem, maar het is toch niet goed om dat zo te lezen. Beter is het, en ik probeer dat ook elke zondagavond weer te doen, niet die geloofsbelijdenis op een dreun maar opzeggen of voorlezen, maar om dan even te stoppen. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd. Daar zit echt wel wat tussen. En het lijden beperkt zich dus niet alleen tot Pontius Pilatus periode. Als je daarnaast bijvoorbeeld de geloofsbelijdenis van Nicea zou leggen, dan zie je die ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. Daar zie je dat het heel sterk op de periode van Pontius Pilatus wordt betrokken. Maar het is dus wijdser. Het begint al veel eerder. Al ver voor Pontius Pilatus. Bij de geboorte al. Ervoor al. Ja, ervoor al. Mag ik het zo zeggen? God de Vader leidt aan ons zondaar zijn. Dat doet hem zeer. Dat doet hem pijn. En hij is het dan ook die zorgt, nee, niet voor een pleistertje op de wond, niet voor een noodverbandje eromheen, maar voor de enig echte oplossing door zijn zoon over te geven in de dood, na een leven van lijden achter zich te hebben. Die geleden heeft. Heel veel mensen, soms ook kerkmensen, nemen dat lijden van de Heer Jezus niet helemaal serieus. En die zeggen dat ook gewoon tegen je. Dominee, wat beleidt u toch over dat lijden? Want als ik de krant open doe, en als ik de beelden van de tv op me laat inwerken, en voor degenen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt en zich nog concentratiekampen herinneren of foto's daarvan, of heden ten dagen onschuldig getroffenen bij bomaanslagen, probeer eens in te denken wat voor spanning en pijn er geleden wordt in een ziekenhuis. Vandaag de dag. En dan met name buiten de bezoekuren om. Want dan liggen de zieken vaak nog wel wat opgekalefaterd in hun bed. En hoe vaak wordt er niet gezegd, nadat iemand gestorven is bijvoorbeeld, dat hij of zij een lange lijdensweg heeft gehad. Van meer dan 3 jaar soms wel. En dan wordt er ook gezegd, uiteindelijk is hij of zij uit zijn of haar lijden verlost. Hoe vaak lijden wij niet lichamelijk, maar ook geestelijk, doordat we ons omgeven weten door gevaren en angsten. We worden er door opgegeten, aangevreten. Doodsangsten hebben we het over. En wat een lijden komt er niet in onze huiskamers via het nieuws dat we horen, dat we zien. En de lijdende kerk, vervolgd in China, Korea en noem al die andere landen maar op, die te duchten hebben van antichristelijke machten, is dat geen lijden? En heel dichtbij, hoe lijden ouders soms niet onder het gedrag van hun kinderen? Nee, u hoeft ons eigenlijk vanavond niks meer te vertellen over dat woordje lijden, want we weten er alles van. En we kunnen ieder voor zich, elk huisje heeft immers een kruisje, er wel van meepraten. Leed genoeg in de wereld, dichtbij en verder weg. Toch wordt je de vraag gesteld vanavond, hè? Wat versta je nou onder dat woordje geleden? En dan wordt hier niet alleen ons woordenboek woordje geleden bedoeld. Hier krijgt het woord zijn vulling en zijn invulling vanuit het feit wie de Heere Jezus Christus voor je is. Hoogstpersoonlijk, niet zomaar in het algemeen, voor de vuist weg en in de vette weg, maar hoogst persoonlijk. Zodat ik het weet, Jezus lijden te belijden, dat raakt mij. En dat raakt mij in mijn hart. Dat raakt mij midden in mijn bestaan. Want stel je voor dat het anders was geweest. Jezus lijden, dat wijst mij ten diepste op eigenlijk mijn doodsvonnis. En tegelijkertijd wijst het mij op de enige weg ten leven. Het lijden van de Heer Jezus Christus, dat is zo van een totaal andere aard en inhoud dan welk ander lijden ook. En dat nemen we ook serieus. Maar Jezus lijden is anders. Of ik bedoel dat Jezus dan geen echte pijn geleden heeft, omdat hij toch God was? Zo wordt er wel eens gedacht. Zo wordt er wel eens gesproken. Dat hij alleen maar pijn gevoeld zou hebben aan zijn ziel. Hij was toch God. Dus het was wel te dragen. Laten we dat alsjeblieft niet onderschatten. En daarom onderstreept de Heidelbergse catechismus dat ook heel duidelijk. Hij heeft en aan lichaam en aan ziel geleden. Jezus Christus is er voor u en voor jou en voor mij totaal onderdoor gegaan. En totaal heeft hij zijn werk volbracht. Want Jezus doet geen half werk. En wat het hem dan heeft gekost, ach, je kunt het je eigenlijk niet voorstellen. Vroeger, toen kende men lijfstraffen. He, dat waren straffen die je aan den lijve ondervond, dan ging echt de zweep erover. Vanochtend miste die gelukkig, maar lijfstraffen of stokslagen, je voelde die aan den lijve. Daarna kwamen de celstraffen en daarna nog weer geldstraffen. En tegenwoordig, ach, wordt er tegenwoordig eigenlijk nog wel gestraft. Ja, we hebben taakstraffen. Ik ben geen sadist, maar vroeger kreeg je echt ongenadig op je ziel. Zo werd dat gezegd. Maar hoe ging dat op de duur in het Oude Testament? In het Oude Testament zie je dat daar door de Heere God zelf offers worden ingesteld. Een beestje, een lammetje bijvoorbeeld, dat ging in de plaats van de offeraar. En zo werden de zonden, die werden bedekt, die werden verzoend. Er ging bloed over, maar met de weg en het werk van de Heer Jezus Christus is dat lammetjesofferen voorbij. Hij heeft geleden. Hij werd geslacht. Nadat hij ook, zo zegt Jesaja, net als een schaap naar de slachtbank is geleid. En dan moet ik gewoon eens nagaan bij mezelf. Hoe vaak heeft eigenlijk de Heere God al niet boos moeten zijn op mij? Omdat ik hem in mijn woorden, in mijn gedachten, in mijn daden, of juist in mijn zwijgen en in mijn nalaten, hoeveel ik hem verdriet heb gedaan. Hoe vaak heeft hij niet toornig moeten zijn vanwege mijn liefdeloosheid bijvoorbeeld? Hoe vaak heeft de Heere geen redenen gehad om mij nou eens even flink onder handen te nemen, om zomaar te zeggen. En dat ben ik dan alleen nog maar. En als ik daarbij tel, alles van mijn gezin en van mijn familie en van ons dorp en van ons land en van ons volk en van heel de wereld. Ach, dan kom je mensenleven tekort om dat allemaal te bevatten en te tellen. Laat staan dat we dat met onze schouders konden tillen. Gods toorn tegen de zonde. Die is om zo te zeggen in staat om als een bliksemschicht me neer te bliksemen. Mij te verdoen. Mij te verdoemen. Een vreselijk woord. Je wordt er koud van. En is het dan geen wonder te noemen dat dat nog steeds niet gebeurd is? Dat dat niet gebeurd is? Zo moet je het eens even bekijken. Sta daar eens even bij stil. Dat eigenlijk dat ene vonnis, dat doodvonnis, dat boven mijn hoofd hing, weggenomen wordt en ik krijg het leven. Om Jezus wil. Want daarom is het. Omdat Jezus geleden heeft, gestorven is, betaald heeft. En zo brengt me dat elke dag weer opnieuw bij hem. Bij hem die de toorn van God tegen de zonde van het hele menselijke geslacht gedragen heeft, meegetorst heeft. Er onderdoor gegaan is. Ja, maar hoor ik daar ook bij? Je zegt dat nou zo makkelijk. Nou, dat zegt de Heer Jezus. En dat zegt hij echt niet gemakkelijk. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Hij gaf zijn enige geborene. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet sterft, niet verderft, niet ten onder gaat. Onder die welverdiende straf, maar het leven heeft. Ik vind dat zo ruim. Als je daar eens weer stilstaat. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is niet de halve wereld. Dat is niet een klein stukje van de wereld. Dat is niet de vrome wereld. Dat is niet de heilige of de schijnheilige wereld. De wereld. De wereld, dat mooie sieraad dat God geschapen heeft en wat zich van hem afgerold en wat bij hem weggehold is. De zonde van het hele menselijke geslacht. Nou zijn er mensen genoeg natuurlijk die proberen zelf een andere regeling te treffen. Weliswaar heilloos, maar je hebt eigenwijze mensen. Maar we waarschuwen elkaar. Buiten Jezus Christus verlossingswerk om. Lijden en sterven om. Komt u om, hoor. Voorgoed. Hij heeft geleden. Voor mij, voor jou, voor u. Het is eigenlijk geen voorbeeld met dit weer. Maar goed, ik kwam het tegen. Stel dat het nou hard regent, hè? Of hagelt. En je hebt zelf geen paraplu bij je. Maar iemand anders biedt jou die paraplu aan van hem. Dan zou het toch dwaas zijn om me door water nat te laten regenen. En me misschien wel een ziekte op de hals te halen. God de Vader heeft zijn Zoon door zijn lijden en sterven, door zijn komen in deze wereld, overgeleverd als een soort, het is een heel plat beeld, als een soort paraplu. Een plek om te schuilen bij het kruis. Om ons te overkoepelen tegen zijn toorn. Zodat ik het beleid die geleden heeft En daarin tegelijkertijd zeg ik, bij u schuil ik, Heere. Wie schuilt met zijn schuld bij hem, die zal merken dat de toorn gedragen, weggedragen is. Daar is vergeving om Jezus wil. Maar wie denkt zo'n beetje half-half maar onder die paraplu te hoeven staan, ach, dan word je nog nat. Dan word je nog getroffen. Gemeente weet waar we schuilen. Gezamenlijk, maar ook ieder voor zich. En herinner mekaar daaraan. En breng het maar weer boven als het mocht zijn weggezakt. Wie zijn toevlucht neemt tot deze leidende knecht van de Heere, die komt niet van de regen in de drup, maar die komt van onder de toorn, onder de liefde van God, onder de genade. Die komt vanuit de dood in het leven, vanuit zijn eigen verdoemenis, weer dat vreselijke woord, onder de gerechtigheid verworven door de Heer Jezus Christus. En al het lijden van de tegenwoordige tijd, het weegt niet op tegen het lijden van Christus, omdat zijn lijden en sterven voor ons het leven heeft verworven. Eeuwig leven. En elk ander offer, welke opoffering ik me ook zou willen laten gelden, het is te kort. Het is te klein. Begin er toch niet aan. En tegelijkertijd is dat dan ook een slag in het gezicht van de Heer Jezus Christus. We kunnen niet zonder hem. En wie ook maar denkt van wel, die heeft nog nooit iets van het evangelie begrepen. De volgende vraag van de Heidelbergse catechismus, die is niet helemaal juist. Dat had u misschien al begrepen. De Heere Jezus heeft niet alleen maar geleden onder Pontius Pilatus. Er is een keer een schilder geweest en die heeft geprobeerd om dat uit te beelden op het doek. Toen die de Heere Jezus in de werkplaats van zijn aardse vader Jozef tekende, met een balk, een houten balk op zijn schouder. En door het licht dat naar binnen viel, door een raam, werd er op de muur alvast een schaduw van een kruis afgetekend. Om weer te geven, heel Jezus' leven was lijden. Maar waarom werd Jezus dan door een aardse rechter ter dood veroordeeld? En nog wel door deze heidense Romein, Pontius Pilatus. Je zou kunnen zeggen, God gebruikt deze mens om eigenlijk het hele gebeuren daar in Israël rondom Jeruzalem en in Jeruzalem op wereldniveau te plaatsen. Met het noemen van deze naam van Pontius Pilatus wordt Jezus als het ware uit het verband van Israël gelicht. En wil er eigenlijk gezegd worden, zijn lijden en zijn sterven heeft ook wereldwijde betekenis en wereldwijde gevolgen. En wel zo wereldwijd dat wij vanavond hier in de kerk de gevolgen van die rechterlijke uitspraak die Pontius Pilatus destijds deed en de ten uitvoerlegging van dat vonnis, die worden ons verkondigd hier in Ochten, onder ons, hier in de kerk of thuis. Die worden door ons beleden. Want God heeft daarmee die wereld op het oog. U, jou, mij, hoogst persoonlijk. En de schuld van de dood van Jezus, die ligt niet bij de fariseeën of schriftgeleerden alleen, die Jezus een leven lang zo graag al uit de weg hadden geruimd. Maar die ligt bij de wereld. En daarom wordt hier Pontius Pilatus genoemd. Tegelijkertijd ook Pontius Pilatus als als verlengstuk van het machtige Romeinse Rijk, dat niet zo christengezind was. De eerste christenen die deze artikelen ook al beleden, vanaf ongeveer de tweede eeuw na Christus, die kwamen keer op keer tegenover diezelfde Romeinse overheid te staan. En dan was het vaak of je kon je hoofd buigen voor de keizer, en anders ging je hoofd eraf. Zo lagen de zaken. Nou, durf dan nog maar eens te belijden. En je staande te houden. Het is niet nieuw dat iets dergelijks gebeurde. Denk maar aan de geschiedenis van Daniël. Ook daar gebeurt hetzelfde. Je moest de koning eerbiedigen en deed je dat niet, dan werd je opgestookt in een vurige oven. Maar God is machtiger. Dat zie je daar bij Daniël. Dat zie je ook bij de christenen. Ook uit de beginperiode, die toch voet bij stuk hielden dat Jezus hun Here was. Omdat hij geleden heeft, gestorven is, begraven werd. Weet u wat zo aardig is? Haast, en u ziet dat wel, ik zeg dat glimlachend omdat ik het prachtig vind. Ik vind dat zo aardig dat het woord dat Pontius Pilatus heeft uitgesproken over Jezus, in feite, dus uit de mond van een Romein, dat in feite het verlossende woord geworden is. Want het oordeel dat Pontius Pilatus heeft geveld over de Heer Jezus Christus, dat leidde naar het laatste kruiswoord waarbij Jezus uitriep vanaf het kruis: het is volbracht. Toen zat zijn lijden erop. Heerlijk om zo Gods hand te zien in de geschiedenis. We belijden het lijden, want het heeft een reddende inhoud voor me. En het zegt me ten diepste alles. We belijden het lijden en tegelijkertijd kun je tegenkomen dat belijden ook lijden inhoudt. Als je de naam van je heiland op je lippen neemt, dan moet je misschien vandaag de dag al zeggen: durf die naam eens op de lippen te nemen. Kijk uit, want je riskeert je positie. Je riskeert het verlies van je vrienden. Je stelt je kwetsbaar op. Maar ook dat lijden weegt niet op tegen het lijden dat de Heere Jezus heeft geleden. Geleden. Ook voor mij. Het lijden van de Heere Jezus Christus loopt uit op de kruisdood. Zijn weg op aarde is alleen maar een afgang geweest. Steeds verder naar beneden. Steeds verder de diepte in. Het hoogtepunt van het dieptepunt wordt bereikt aan het kruis en in het graf. 3 uur dikke duisternis, zelfs van God verlaten. Wat een lijden, wat een toestand. Helse smarten, helse pijn. Dat is ook geleden. Dan moet u weten dat voor de Joden deze vorm van doodstraf onbekend was. Het is typisch Romeins om het zo te doen. En de Romeinen die schijnen deze vorm van erge doodstraf overgenomen te hebben van de Perzen. Kruisdood. Ondraaglijk lijden. En smadelijk werd je neergehangen, tentoongesteld. Voor een ieder die het wilde zien en voor een ieder die het ook nog kon aanzien. Het was een toneelspel, maar wel echt. En de spelers moesten lijden. Wat zegt ons avondmaalsformulier ook alweer? De toorn van God tegen de zonde was zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve zoon Jezus Christus. Kruisdood. Smadelijk. Afzichtelijk. En hoe lezen we ook niet in het Oude Testament? Een gehangene is eigenlijk een gevloekte. Niet zomaar een gevloekte door mensen, maar een door God vervloekte. He, dat mensen vloeken, dat is vreselijk, moet je niet doen. Moet je je ook niet laten gezeggen. Maar als je de vloek van God je op de hals haalt, zeker als dat het tegenovergestelde is van de zegen, ach, dan heb je geen leven, maar alleen de dood te vrezen. Maar juist in dat evangelie van het kruis merken we, daar is leven. Door hem, voor mij. Hij, voor mij. Hij, daar aan het kruis van alles, God in kluis verlaten, opdat wij nooit meer door God verlaten zouden zijn. Het is wel eens zo gezegd, dat kruis daar op Golgotha, waar het laatste van het lijden van Jezus zich heeft voltrokken, dat kruis, dat was eigenlijk de grote bliksemafleider op deze aarde om de toorn van God af te leiden. En God had recht om te toornen. Maar dan is daar die afleider, die bliksemombuiger, die de toorn naar zich toetrekt. Vader, niet mijn wil geschieden, maar de uwe, zo bad Jezus in de hof van Gethsemane, waarbij zijn zweet bloed werd. En dan geschiedt ook Gods wil. Zijn toorn rolt ten volle over zijn kind Jezus Christus heen. Zijn toorn woedt ten volle tegen hem uit. Aan het kruis, een erger straf was er niet. Laten we daarom niet op ons eigen houtje dat nog eens dunnetjes over willen doen of willen beleven. Het kruis ontkennend. Hoeveel mensen laten zich ook vandaag de dag in die lijdenstijd in verre landen, maar het lijkt ook alsof het steeds dichterbij komt, niet kruisigen op de wijze zoals Jezus ook heeft ondervonden. Niet beseffend dat Gods toorn door geen mens te dragen is, maar door één mens met een hoofdletter gedragen is. Zijn eigen zoon. En weet u wat Paulus daarom schrijft? Ook in die Galatenbrief. Laten we daarom dan ook roemen in dat kruis. In het kruis van de Heere Jezus Christus. Omdat hij daar zijn levenseinde vond in lijden. Heel veel mensen gaan er met een grote boog om het kruis van de Heere Jezus heen. En die mensen kom je tegenwoordig steeds vaker tegen. Die blijven op grote afstand van dit heerlijke wat er geschied is, die geleden heeft aan het kruis. En van dat kruis maken ze op dat moment geen punt in hun bestaan. Maar God heeft me door zijn woord juist leren belijden dat het kruispunt van mijn geloof ligt op Golgotha. Want daar zie ik wat het hem heeft gekost om voor mij te betalen, om voor mij te voldoen. Ik heb niet, nee, nooit en te nimmer voldaan. Maar er is voldaan. Met zijn lijden, in zijn lijden. En dat belijd ik vandaag en morgen weer opnieuw. Amen. We gaan zingen van het gebed des Heren achter de psalmen. De versen 1 en 6. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. En ook het zesde, vergeef ons onze schulden, Heer. Wij schonden al te snood uw eer. De boosheid kleeft ons altijd aan. Wie ons er zou voor u bestaan, had Jezus niet voor ons geleen. Wij schelden kwijt die ons misdeen. 1 en 6 van het gebed des Heren. En gaan nu samen danken en bidden. Trouwe Vader in de hemel, eigenlijk is het onbegrijpelijk wat u uw zoon aangedaan hebt en wat u in uw zoon gedaan hebt voor ons. Het werd samengevat vanavond in dat ene woordje, geleden. En dat belijden we ook. We belijden het lijden, maar niet als een afstandelijk gebeuren, ver weg, daar op Golgotha. Maar door het geloof mogen we het betrekken op onszelf. Had Jezus niet voor ons geleden? Zo hebben we het zojuist gezongen. En daardoor is er vergeving, verzoening, voldoening geschied. U hebt niet alleen een hekel aan de zonde, u haat het. U kunt het niet zien, u kunt het niet hebben en terecht. Want zo hebt u ons mensen niet geschapen. Goed, en naar uw beeld, volkomen, volmaakt. U hebt het zelf gezien en gezegd, zeer goed. Maar wat erg, als dan de eerste mensen en wij met hen net zo goed bij u vandaan lopen, de rug toekeerden. Op eigen houtje verder gingen, eigen gekozen paden bewandelden, opstandig waren tegenover u, rebelleerden. Heren, en dat u dan vooral dat onze, uw zoon wilde opofferen. Dat is nog nooit vertoond. En u hebt het laten geschieden. Dat mag ons telkens weer verwonderen. Maar ook klein houden. Heel dicht bij u. En bij dat wonder van het lijden brengen. Dat Jezus naar lichaam en ziel heeft ondergaan. Niet voor zichzelf. Maar voor anderen. Opdat een ieder die in hem gelooft. Niet sterft, niet verderft, maar leeft. Heren, we danken u. Voor dat onbegrijpelijke en voor die betaling. Voor die verzoening. Dat is geen mensenwerk. Daar is voor ons absoluut geen doen aan. Gij hebt het gedaan. Uw zoon, geworden uit een vrouw, gekomen onder de wet, om wettelozen en wetsovertreders te bevrijden. Heren, doe ons dan maar zien op niemand anders alleen, op de Heer Jezus Christus. En dat niet alleen als zondag 15 wordt behandeld uit de catechismus, maar morgen weer opnieuw. En overmorgen niet te vergeten. Al de dagen van ons leven. Heren, we bidden u voor een ieder die als straks de schoolvakanties beginnen op vakantie gaat. Of misschien al op vakantie gegaan is. Geef ook dan een recreëren. In de goede zin van uw woord. Dat we als herschapen mensen mogen thuiskomen, veilig en wel. Terugkeren. En dat ook niet buiten u om, maar steeds weer van het van u verwachtend. Heere God, we bidden u voor het evangelisatiewerk. We mogen straks onze gaven ervoor geven. Een landelijk gebeuren hier in Nederland. Maar we denken ook aan de vakantie Bijbelweek en alle voorbereidingen die daarvoor geschieden. Bijvoorbeeld de flessenactie, als ook collectebussen bij de uitgang. Geef ook daarover uw zegen. En dat ook de jongelui, de kinderen in onze eigen gemeente, worden getrokken bij de verhalen uit uw woord. En dat de getuigenis van uw woord tot zegen mag zijn van velen. Niet alleen de kleintjes, maar ook hun ouders. En dat ze zelf ook als kleine kinderen evangelistjes in het klein mogen zijn. Om ieder zo zijn eigen kaarsje te laten branden. Een afschijnsel van het licht der wereld, Jezus Christus. We bidden u voor de gemeente in Grams. We bidden u voor Marijke in Azië. Geeft u uw zegen ook bij alle arbeid die daar mag gebeuren. En geeft dat ook geschieden mag onder uw zegen. Opziende tot Hem die kwam om te lijden en die zijn werk heeft volbracht. We bidden u voor de kerk die lijdt en vervolgd wordt. Mensen die maar met moeite kunnen samenkomen en die dat toch, soms met gevaar van gevangenschap of gevaar voor eigen leven, doen. En blijven bidden en blijven zingen en blijven belijden. Wat zijn ze ons vaak tot voorbeeld. Geef Heere God daarom dat we niet verslappen op geen enkel front. Maar onszelf ook voeden met het goede van uw woord en van uw woning. Ga met ons als we deze plaats verlaten. Geef ons nog een goede zondagavond. En zegen ons ook tot al het werk waartoe u ons roept in het verdere van deze week. En ook als we misschien al vakantie hebben, vakantiebaantje hebben, wil ons ook dan zegenen. In alles kunnen we het immers niet zelf. Maar afhankelijk van u mogen we ook alles doen tot eer van u. En tot uitbreiding van uw koninkrijk. Hoor ons uit genade alleen om Jezus wil die geleden heeft. Amen. Onze liefdegaven gaan wij geven in de dienst der offeranden. De Heer zegene u en uw gaven. Daarna zingen wij van Psalm 118 de versen 3 en 10. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan. De Heer verhoorde mij in het lijden en deed me in de ruimte gaan. En ook het tiende, dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. 3 en 10 van Psalm 118. Ga dan nu heen in vrede, dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heren Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.